Ik lees een aantal versen. Het is belangrijk dat je je Bijbel bij de hand houdt. Dit zijn slechts een paar versen ter inleiding. En ik zal straks nog meer teksten noemen. Romeinen 8 vers 31. Tot het einde lezen we dat. Een indrukwekkend gedeelte van de apostel Paulus uit de brief die hij schreef aan de gemeente te Rome. Er staat in vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet de alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit, voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger of naaktheid, of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd, de andere vertaling zegt, ik ben ervan verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Nou, dat is zekerheid, hè, wat Paulus die zegt. Niets zal hem scheiden. Niets. En Romeinen 8, misschien ken je dat regeltje wel, Romeinen 6 is de les, Romeinen 7 is het leven, en Romeinen 8 is de kracht. En op het niveau van Romeinen 8 wil God ons laten leven. Romeinen 8, de kracht. Geloofzekerheid. Toen ik in Rotterdam studeerde, toen had ik een leraar, die gaf onder andere het vak assurantie, dat gaat allemaal over zekerheid. En toen zei hij tegen ons, hij zei, jongens, er zijn in dit leven maar twee dingen zeker. En je voelt hem al aankomen, maar hij zegt, het eerste is dat je in je leven belasting betaalt. Hij zegt, en het tweede is dat je doodgaat. Zo plat zei hij dan. Het eerste is dat je belasting betaalt. En het tweede is dat je doodgaat. Dat zijn de enige zekerheden die wij in dit leven hebben. In zijn beleving dan. Twee zekerheden. Dat is de zekerheid van een postmodern mens. De dood. Dat is aangrijpend. En een christenleven is juist het tegenovergestelde. Want de zekerheid van een christen is het leven. Nou, dat is toch geweldig, hè? Als je dan, en ik heb gesprek met die man gehad. En hij vond mij natuurlijk een beetje een vreemdeling. Dat klopt ook. Dat ben je ook als christen. Hij vond mij een beetje vreemd. Maar een zekerheid die verder reikt dan de dood. Wie wil dat niet? En daar kan je vanavond zeker van zijn, voor zover je dat nog niet bent. Want dat is de troost van het christenleven. Het is dan wel zaak dat je allereerst weet dat je leeft, alvorens je gaat groeien. Dus dat je zeker weet dat je leven uit God hebt ontvangen. En laat dat duidelijk zijn, dat is het verlangen van God vanavond. Laat niemand vanavond twijfelen aan wat in het hart van God is. Zijn vaderhart klopt en wil dat niemand verloren gaat, maar dat wij allen zijn zoon Jezus Christus aanvaarden in ons leven als Heer, als Heiland. Dat is zijn verlangen. Daar begint God. En hij heeft het niet alleen bij een verlangen gelaten, hij heeft dat verlangen ook concreet gemaakt. Kom ik straks nog op. De zending van zijn zoon. Niemand minder dan Jezus Christus. Nu, hoe oud ben ik, denk je? Nee, dat is fout. Iets ouder. 39. Ziet er erg volwassen uit. 32. Heel goed. Stel voor dat ik 60 jaar word. 70 jaar. Dan heb ik nog eventjes te gaan. Maar daarna houdt het dan op. Er is een dag waarop ik ga sterven. Want de Heer Jezus moet eerder terugkomen. En dan begint de eeuwigheid. Dan zegt de Bijbel, dan is het voor eeuwig goed of het is voor eeuwig slecht. Twee opties. Een middenweg is er niet. En mijn vraag is vanavond, als je naar huis gaat en je klapt tegen een boom aan, ben je dan zeker van je behoud? Er kwam een man naar me toe, daar sprak ik mee en ik vroeg aan hem, hoe is het natuurlijk geestelijk? Toen zei hij tegen mij, ja, ik heb wel overtuiging hoor. God heeft me wel overtuigd van mijn zonde al. Daar is hij mee begonnen. En die man was daar erg van onder de indruk en die vertelde me dat. En ik vroeg aan hem, dat is mooi, maar kent u de Heer Jezus ook? Want als je met zonder overtuiging vanavond tegen diezelfde boom klapt en je kent Jezus niet, dan heb je nog niks. En ik merkte, dat vond die meneer niet fijn dat ik dat aan hem vroeg. Maar daar gaat het om. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En het is interessant om de vraag te stellen, als jij vannacht verongelukt, waar ben je dan? Nou, als je dat aan veel evangelische christenen vraagt, dan zeggen ze, het is helemaal duidelijk joh. Ik ben behouden, kind van de Heer. Halleluja, prijs de Heer. Dat is zekerheid. Hoef je toch niet aan te twijfelen? En als je dan eens wat dieper doorvraagt, waar grond je dat nou op? Hoe weet je dat nou zo zeker? Nou, dan staat soms de wagen wel erg stil. En als je diezelfde vraag aan reformatorische mensen stelt, ben je zeker, ja, wacht even Jacques, dat kan je zomaar niet zeggen. Ja, hoezo kan je dat zomaar niet zeggen? Dat is onzeker. Sommigen weten dat heel zeker, maar het is toch al een beetje vertwijfeld. Ik hoop wel dat het goed komt. Ik ben op zich wel ernstig met de Bijbel. Ik neem er geen loopje mee. Maar zeker weten. Ja, dat is wel drie stappen verder. Dus het is maar net waar je die vraag stelt. En je krijgt een heel verschillend antwoord. Is het dan voor de een meer zeker dan voor de ander? Het is net waar je in de geld bent geworden of zo. De een heeft nou eenmaal meer zekerheid dan de ander. Nee, het is één vraag en er kan maar één antwoord op komen. Je hebt zekerheid of je hebt het niet, ongeacht je achtergrond. Maar je merkt, er zijn boekenkasten over volgeschreven. En er wordt over gedebatteerd, kan je nou wel zeker zijn of niet zeker zijn? Maar nou ga ik iets vreemds zeggen. Weet je dat geloofzekerheid helemaal geen thema is dat God op de agenda heeft gezet? Heb je daar eens over nagedacht? En boeken volgeschreven, maar de Heere God zelf is er nooit over begonnen. Ja, maar er staat toch, ik geloof, kom maar ongelovigheid wil. Ja, maar is dat een thema geworden of zo, waar hij mee bezig was? Bij God vandaan, en ik hoop dat je dat niet meer vergeet, is alles zeker. Want wat riep Jezus uit? Het is volbracht. Dat is het uitgangspunt vanavond. Er hoeft aan het werk van God, aan het werk van de Heer Jezus Christus, niets meer te worden toegevoegd. Niets. Maar wij hebben dat thema op de agenda gezet. En wij zijn boeken gaan schrijven over geloofszekerheid. Maar bij God vandaan was dat helemaal niet nodig. Hij had alles gegeven, compleet werk gedaan. Helemaal af. Zijn Zoon in heerlijkheid opgenomen in de hemel. En hij zegt het, wie dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water van het leven om niet. Zekerheid bij God. Begrijp je dit punt wat ik nu maak? Want er zijn heel veel mensen jaren en nog eens jaren bezig met geloofzekerheid. Ben ik nou wel behouden of ben ik nou niet behouden? Ja, dan heb ik toch wel weer hoop, maar dan komt een avondmaal eraan.
En dan is alles weer in vertwijfeling. En dat is nog tot daar aan toe. Maar als dat als normaal geestelijk leven wordt beschouwd, dan is dat een heel slecht teken. Wat is dat nou het verlangen van God om ons in onzekerheid te laten? Weet je waar geloofszekerheid mee te maken heeft? Dat je overtuigd bent van het karakter van God. Wat wil Hij? Wat is zijn verlangen? Nou, ik heb het voorrecht om 3 kinderen te hebben. En als mijn kinderen mij vertrouwen, dan ben ik daar dankbaar voor, blij om. Ik ben er ook een soort van trots op. Dat die kinderen me blindelings vertrouwen. Maar als zij me vanavond vertrouwt en morgen niet, dat is dan een vreemde situatie, vind je niet? Maar soms lijkt het wel eens het beeld te ontstaan dat de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, er plezier in heeft als wij in onzekerheid verkeren. Wat wil ik duidelijk maken? Dit. Dat bij God vandaan de dingen volstrekt helder en zeker zijn. Laat dat heel duidelijk zijn vanavond. Onzekerheid zit er niet aan de kant van God. Dat zit hem aan onze kant. En daar kunnen we tal van dingen voor noemen. Misschien komen we daar later ook nog vanavond. Maar ik wil in de allereerste plaats dat je ervan overtuigd bent dat dit boek de waarheid is. En dat Jezus gekomen is om u jouw vrede te geven. Leven en overvloed. En dat alle onzekerheid verdwijnt. De Heere God heeft dit thema niet op de agenda gezet. Want wat is nou een van de unieke eigenschappen van het christelijk geloof? Dit. Ja, je zou veel kunnen noemen. Je zou zeggen, we worden niet behouden op grond van werken. Het is genade alleen. Je zou kunnen zeggen, we worden behouden door geloof alleen. De plaatsvervanging is uniek voor het christelijk geloof. Maar wat is ook uniek, te midden van alle religie? Dat is dat we zeker kunnen zijn. Niet allerhande wetten en regels naleven en dan maar kijken of het einde van de rit goed uitkomt. Nee, wij mogen zeker zijn. Nu, vandaag, heden. Zekerheid. Dat hoort tot de kern, tot de basis van het christelijk leven. En ik hoop dat dat echt goed tot je doordringt en dat je daarvan onder de indruk komt. En dat maakt het leven met God uniek en bijzonder. Dat de God van hemel en aarde mij niet in vertwijfeling laat, maar mij vanavond voor het eerst of opnieuw blij wil maken, vreugde wil geven in mijn hart. Waarom? Omdat ik me toevertrouw aan Hem die mij zegt dat ik beschaam nooit. En ik hoop dat je meekomt dat naar de mate je meer zicht krijgt op wie God is, dat je je naar die mate ook gaat overgeven. Kijk, op het moment dat mijn kinderen weten dat ik hun vader ben, ik heb een zoontje van net 1, die weet nog niet veel. Maar ik heb ook een zoon van 6, die weet dat wel. En het is heel eenvoudig, maar het geloof is eenvoudig hoor. We hebben het ingewikkeld gemaakt, echt. Ik leer zoveel van mijn kinderen. En de 1 die moet vertrouwen leren. En die van 6 die is al geoefend daarin. En dat is ook nog een proces. Maar die vertrouwt me blindelings. Ik kan de meest gekke hoogte niet bedenken of hij springt eraf. Want ik vang hem toch op. Dat vertrouwen. En God wil dat wij in die verhouding, in die relatie met hem leven. Kinderlijk vertrouwen. Overtuigd van een kloppend vaderhart, waar ik me gewoon aan overgeef, als vanzelf. En dat is in mijn leven gebeurd. Ik dacht altijd, God moet het doen in mij. Het moet van zijn kant komen, totdat ik zag, ik heb alles gedaan. En ik bied je mijn vrede aan. En toen zag ik, hé, hier van binnen zitten blokkades. Maar van Gods kant uit, geen blokkades. Het zeker zijn van je behoud is een kernelement van het christelijk geloof. En nou ga ik iets zeggen, de christenen zijn de meest gelukkige mensen. Maar ervaar je dat zo in je leven? Kijk, Corrie ten Boom die zei, je moet niet een lang gezicht hebben, maar je moet een rond gezicht hebben. dat ziet er ongeveer zo uit. Een rond gezicht. Dat is geen tandpasta glimlach of zo hoor. Die kom je ook tegen. Die mensen zijn altijd blij. En die hebben een soort masker op. Maar de Bijbel geeft reden en grond voor een vreugdevol blij leven. Waarom? Omdat het me allemaal mee zit. Nee, omdat ik zeker ben. Waarvan? Dat er een God in de hemel is die ik in Christus heb leren kennen als mijn vader. En die zegt, ik ben bij je. Elke dag van je leven. Sterker nog, ik woon in jou. Als je mij naar Baba. Nou, dat geeft toch reden tot blijdschap. Misschien ben je het niet gewend, maar je had nu heel hard amen kunnen roepen. Van blijdschap. Dat God die zekerheid geeft. Aan jou die het niet verdient. Dat is toch geweldig? Dan kan je de pensioenadviseur antwoorden die jou belt. Mevrouw, heeft u gedacht aan uw begrafenisverzekering? Is uw pensioen wel goed in kaart gebracht? Houdt u nog wat over? En dan zegt u, meneer, u heeft nu uw verhaal gedaan. Mag ik nou mijn verhaal doen? Want ik heb een pensioen tot in de eeuwigheid. De pensioenfondsen staan op wankelen. De financiële markten staan op instorten. En ik zou je zeggen, in het Midden-Oosten spreken ze over een lente. Maar ik heb het over de herfst, want de winter komt nog. Maar een christen? Zekerheid. Omdat ik zo zeker ben van mezelf? Nee, want mijn God is het. Die zegt, ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Wij mogen zekerheid hebben wat betreft het heden. En zekerheid hebben wat betreft het eeuwige leven. En dat in een tijd vol onzekerheid. Het is toch geweldig om een christen te zijn? Het is toch een zegen om in die zekerheid te delen? Dan maak je toch het verschil in deze wereld? Waar iedereen alles en nog wat aangrijpt om er zeker te zijn. En om alles overeind te houden. En dan kom jij hier en dan mag je in die ontspannenheid leven. En dan zeg je tegen iemand, wat leef jij in een kramp zeg? Wat is daar jouw geheim? Nou, ik heb een zekerheid die is niet meer van mensen afhankelijk. Maar de grondslag is gelegd. Ik hoef slechts te volgen. En hij woont in mij. En ik heb de hoop op eeuwig leven. Nou gaan we een paar bijbelgedeelten bekijken. Je moet even meebladeren met mij naar Job 19. Dit was de inleiding. Want je ziet bij heel veel bijbelse figuren, ik kan er maar een paar noemen, maar dat er in hun leven, zonder dat het hen allemaal meezat, en dat het hen verging als van een leien dakje, want dat ging bij de meeste mensen uit de Bijbel absoluut niet, en bij mij ook niet, voor zover je dat denkt, of dacht. Maar God wil juist die zekerheid en vastheid bevestigen in je leven, en dat die in beoefening is, juist in de meest erbarmelijke omstandigheden. En dat is ook een geheim van het christelijk geloof. En dat is iets waar ik altijd tegenop zie. Moeilijke omstandigheden. Ik denk jullie ook. Weet je, ik heb zekerheid. Als al mijn moeite en zorgen en problemen opzij zijn. Ik weet niet of je ook zo met elkaar zit. Maar dan denk ik, ja, dat heb ik gehad. En dan kan ik God weer gaan genieten. Maar de Bijbel zegt net andersom. Gewoon in het midden van de benauwdheid maak ik mijn wegen aan jullie bekend. In het midden van benauwdheid. Zekerheid. Voel je de spanning daarin? En uit die spanning kom je nooit. Dat houdt je klein en verbindt je aan God. Maar dat is tegelijkertijd zo heerlijk. Job 19, wat staat er in vers 25? Daar komt Job met alles wat hij heeft meegemaakt tot de belijdenis. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zijn naam en huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ging het Job voor de wind? Integendeel. Wij staan achter heel de geschiedenis. En dan kan je wat makkelijker redeneren. Dan zeg je, ja, sowieso is het verloopt. Hij zegt dit in Job 19, vers 25. Ik weet, mijn verlosser leeft. Te midden van een leven waar nogal wat in is gebeurd. Maar blijkbaar is dit mogelijk. En ik wil je dat vanuit de schrift laten zien. Ik kan vanavond heel veel zeggen. Maar de Bijbel zegt dit. Ik weet. Mijn verlosser leeft. Dat is een wetenschap. Dat hij leeft, bemoedigt je op. Nou gaan we naar David. Psalm 23. De Bijbelleraar waar ik een langere periode onderwijs van heb ontvangen, die las iedere ochtend Psalm 23. Dat ben ik nooit meer vergeten. En dan kwam ik zondags in de samenkomst en zegt: joh, ik heb vanochtend wat gelezen. En dan zet je zo'n puntje bij je stoel en dan komt hij. Hij zegt: oh, een mooi boek of zo, weet je wel. Hij zegt: nee, weet je wat ik heb gelezen? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En iedereen stil. En man straalde helemaal. Daar komt hij de dag weer mee door. En misschien zei hij, dat vind ik veel eenvoudig. Die man las elke dag Psalm 23. En elke dag verwonderde hij zich. En elke dag trok hij die troost die hij vanuit het woord tot hem kwam. Die eigende hij zich toe. De Heere, die getrouwe God, is mijn herder. Niet alleen mijn buurman, maar mijn herder. En een herder is iets anders dan een leraar, hè? Dat weet je. We zeggen wel eens, we hebben herders en leraars. Maar een leraar die kan met zijn vinger omhoog staan en zeggen, zo moet het. Maar een herder, die heeft echt zorg voor zijn schapen. Dat is mooi, hè? Dat is de herder die achter dat ene schaap aangaat. Nou, David zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Niet iets. Zo lees ik het vaak. Mij ontbreekt iets. En dan ben ik heel de dag gefocust op dat wat mij ontbreekt. Heel veel mensen zeggen ja. Of die beginnen met de ontbreking in hun leven. Nou ja, daar heb je genoeg stof tot. Mij ontbreekt ook heel veel. Althans, als ik mijn idealen naga. Maar dat is de vraag niet. Of dat allemaal vervuld moet worden. Psalm 23 zegt. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. Ja, daar word je toch blij van vanavond. Of kende je die tekst al en zei, ja, ik wist dat het stond. Maar kijk, als je het echt gaat beleven, diezelfde Bijbelleraar die zegt, ik leef elke dag zo met God. Weet je hoe die zich de hele tijd hield? Dan ging hij in zijn stoel zitten en dan zei hij met eerbied gesproken, Heer God, wat heeft u vandaag weer tegen me te zeggen? Gewoon echt dat rijkhalzend uitzien om een woord van God te krijgen. Hij zegt, en als je zo met God leeft, dan beleef je ook wat. Beleef je wel eens wat? Beleef je dat? Heel veel mensen die zeggen, ik ben een christen. En die zeggen, ja, 5 jaar geleden. Toen heb ik wat beleefd. Wat is dat voor onzin? Je leeft toch dagelijks met God? 7 dagen in de week, 24 uur per dag, fulltime in dienst van de Heer. En hij houdt er geen parttimers op na. Voel je hoe nou het komt, kijk, wij kunnen geloofszekerheid daarover spreken en zeggen, het moet allemaal van God komen. Hij wil die band met ons opbouwen. Dat we in dat vertrouwen gaan leven, zoals David zei, mij ontbreekt niets. En hij zegt het in vers 4, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Geweldig, hè? Nou gaan we verder. Gaan we naar het Nieuw Testament. 2 Timotheus 4, Paulus. Het is een man die enorm veel heeft meegemaakt. En die zegt, ik acht alle dingen. Schade en drek. Waarom? Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Terwijl Paulus een man was, die kon ze ergens op beroemen hoor. Die had een achtergrond. Dan was je echt een Hebreeër uit de Hebreeën besneden. Ten 8e dag aan de voeten van Gamaliel gezeten. Die man had een reputatie. Had een kennis. En hij zegt, ik acht alle schade in drek. Waarom? Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Wat zegt hij in 2 Timotheus
4, vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat is zekerheid, hè? Ik zit dan overtuigd innerlijk. Ik heb het gedaan. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen, ook hier in Blessingsgraaf. Ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus die kijkt terug in zijn leven. Hij kijkt naar het heden, naar de toekomst. En hij spreekt over een kroon die klaar ligt. Hij trekt de conclusie. Is dit zekerheid of niet? Oude Testament? Nieuwe Testament? Nu moet je even naar Handelingen 12 gaan. Dat gaat over de geschiedenis dat Petrus in de gevangenis zit. Petrus werd in de gevangenis bewaakt. Handelingen 12, vers 5 tot 6. En daar staat maar, door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden, toen Herodes hem zou voorleiden. Sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakt in de gevangenis. Dat is dat. Menselijk bewijs gesproken een dag voor zijn dood. En dan zegt de psalmist: ik lag en sliep gerust. Is dat zekerheid? Als kind heb ik heel veel angst en strijd voor de dood gehad. En als je dan denkt aan de vervolgde kerk, hé, je kent dat verhaal wel, dat je je vinger even in die vlam houdt. En dat je een aansteker aanzet en je houdt je vinger in, je trekt hem gelijk terug en je denkt, nou dat hou ik nooit vol. Als ik de brandstapel op moet, dat red ik gewoon niet. Maar God geeft genade op het moment dat het nodig is. Dat je zelfs kan slapen, je zou wel wakker liggen of niet? Dat je zelfs kan slapen als de dag van je dood nabij is. Het is wonderlijk gegaan met Petrus. Maar hij sliep. Hij was in rust. Waarom? De gemeente deed een gebed. Dan zie je de kracht van het gebed, hè? Maar God was de getrouwe daarin. En wat wil ik met al deze dingen aangeven? Heel veel mensen maken de fout dat ze qua geloofzekerheid gaan kijken in zichzelf. Wat zij te bieden hebben. Wat zij aan zekerheid in zich hebben. Ze zeggen, nou, op grond daarvan heb ik zekerheid, want dat tref ik in mezelf aan. Waar ik je vanavond van wil overtuigen, nee, waar God de Heilige Geest jou van wil overtuigen, is dat het in God volkomen zeker is. Je behoud. De zorg over je leven. Waarom? Omdat Gods belofte in Christus Jezus ja en amen zijn. Hij is de betrouwbare. En ik zeg het weer, en het is zo van groot belang, dat je overtuigd wordt van het karakter van God. Want ongeloof, wat is dat? Dat is dat je God niet vertrouwt. En er is niks erger dan dat je geen vertrouwen hebt op een God die niet liegen kan. Die doet wat hij zegt. Die vervult wat hij belooft. En na de mate dat ik meer van zijn karakter leer kennen, na die mate ga ik me ook overgeven aan hem. Begrijp je dit? Dus ik ga meer en meer van mezelf afzien. Omdat ik mezelf in zijn hand ga leggen, met huid en haar. Naar geest, ziel en lichaam van hem het eigendom. En dat geeft rust. Want dan hoef ik niks meer. Dat is toch rust? Dat is vrede waar we nou op zoek zijn. En nu zeg je, waarom is geloofzekerheid nou zo belangrijk? En dan kom ik bij de zegen.
Ik ga 4 dingen noemen. Waarom het zo belangrijk is om geloofszekerheid te hebben. Want God wil dat je in het leven met hem geniet van hem. Wat hij voor je gedaan heeft. Wat hij je geschonken heeft. Dat je eruit gaat leven. Ik word zo blij als mijn kinderen ontspannen spelen. Echt. Want dan zie je, ze zijn in hun element. En soms denk ik wel eens, en dat bedoel ik met eerbied, maar ziet God zijn kinderen in hun element? Of zijn ze voortdurend in twijfel? Dan hebben ze zekerheid, dan weer niet. Dan hebben ze moed, dan zijn ze mismoedig. Voortdurend die schommelingen. Ik wil dat je vanavond dat pakt en zegt van, hé, nou zie ik het. Ik mag God genieten. Dan ziet God in jou de blijdschap die hij zelf geschonken heeft. En dan is het heerlijk om met de Heere God te leven. Dan hebben we het ook niet meer, ja, wat mag je nou nog net wel en wat mag je nou nog net niet. Dat vind ik van zulke onzinnige vragen. Het slaat nergens op. Maar waar ik vol ben van hem en zo met hem leef, dan heb ik geen plichten meer. Of, weet je wel, dan is die ontspannenheid daar, die wederkerigheid. En ik proef bij heel veel mensen dat dat gemist wordt. Het is toch allemaal wetten en regels en dit moet en dat. Met God leven is God genieten. Gebruik maken van wat hij voor u, voor jou gedaan heeft. En dat deelt hij uit. Als een vader die het beste met zijn kinderen voor heeft. Het eerste wat geloofszekerheid meebrengt, dat is levensvreugde. Nou, waar hebben we behoefte aan vandaag? Te midden van alles wat over ons heen komt. Echte vreugde. Gefundeerde vreugde is een vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22. Niet meer geleid door angst. Niet meer beheerst door angst. Waarom niet? Dat ik zelf alles onder controle heb? Nee. Mijn vader heeft alles onder controle. Alles is bezit van hem. Hij heeft het beheer over mijn leven. En daarom rust en vreugde. God niet meer zien als een God van toren die mij verwerpt en die met eerbied gesproken vanuit de hemel naar me kijkt en me probeert te betrappen op een misstap. Dat is een verkeerd godsbeeld. En dat heeft desastreuze gevolgen voor je geestelijk leven. Maar God wil je een vreugdevol leven geven. Het tweede is, zekerheid geeft ook een vruchtbaar leven. En dat is heel belangrijk. Zolang ik niet zeker ben van mijn behoud, ben ik vaak ook niet vruchtbaar voor de ander. Waarom niet? Omdat ik voortdurend met mezelf bezig ben, ben ik nou wel een kind van God, ben ik het dan niet. Dus ik ben altijd bezig met mezelf. Dus ik heb ook geen vruchtbaar leven. En God heeft je gered om anderen te redden. Een vruchtbaar leven. Er riep is een man op zijn sterfbed uit. Een christen. Verloren. Verloren, zeg je. Maar wat bedoelde die? Hij was pas op latere leeftijd tot geloofszekerheid gekomen. En hij zag zijn leven als een verloren leven. Hij was niet vruchtbaar geweest. Altijd getopt over die dingen die bij God volkomen zeker zijn. En dat heeft allerlei oorzaak, dat weet ik. Maar die man voelde me. Ik had vruchtbaar kunnen leven. Maar ik heb altijd, denk ik, eigenlijk met mezelf bezig geweest. En dat is een tweede gevolg van geloofszekerheid. Dat je een vruchtbaar leven gaat leiden. Kijk, als je zekerheid hebt, dan heb je ook wat te vertellen. Je bemerkt bij mensen, als ze ergens niet zeker over zijn, dat merk je in een gesprek, hè? Beetje binnensmonds. Ja, dan ben je niet helemaal zeker van de zaak. Kijk, als je een vertegenwoordiger hebt, die echt helemaal overtuigd is van zijn product, dat vind ik altijd wel grappig om daarmee te praten. Echt 5 kwartier in een uur, zo zeker? Maar ze is helemaal overtuigd. Dus hij brengt dat ook met overtuiging. Ja, dat is ook zijn werk. Maar nou een christen. He, als we beleiden hier christenen te zijn. Wederom geboren mensen. De kloof is overbrugd die er was tussen God en ons. door Christus Jezus zijn Zoon. Zekerheid ontvangen. Eeuwig leven het vooruitzicht. Ik ken een jongen, die heeft altijd in het Feyenoordstadion gezeten en die kwam tot geloof. En zo mooi. Dat was niet te hanteren bijna. En God grijpt hem in zijn hart. En hij ontvangt nieuw leven. En hij staat in een supermarkt. En al die mensen hebben die karretjes allemaal dringen en allemaal haast en zo. En hij staat bij de kassa. Mevrouw, gaat u voor? Gaat u voor? Hij zegt, ik heb alle tijd. Ik heb eeuwig leven. Hij staat naar te kijken en zegt, ja, die man is niet meer van deze wereld, joh. Zonderling. Maar begrijp je dat verhaal? Hebben wij nog wat te vertellen? Maar het probleem is dat we vaak niet zeker zijn van de dingen. Want als je echt zeker van bent, dan gaat het toch vanzelf. Maar omdat we zo vertwijfeld zijn, ja goed, ik hoop het wel en ik ben er op zich best wel ernstig mee. En ik ga daar niet oppervlakkig overheen, want ik weet welke, ik heb er zelf ook mee geworsteld. Maar achteraf, als je dan terugkijkt op je leven, dan zeg je ja. Dat had niet nodig geweest. En dan zei mijn vader tegen me, ja, je hebt die weg nodig gehad, joh. En dat is ook de vraag. Hebben we altijd het juiste onderwijs gekregen? Het staat over geloof zeker. Het zijn de dingen duidelijk en bijbels verwoord. Zoals God het zegt. Begrijp je? Dat is belangrijk dat we een vruchtbaar leven hebben. Dan hebben we ook iets te vertellen als we zekerheid hebben. Als we zeker zijn van ons behoud. Het derde is dit. Ook heel belangrijk. Zekerheid geeft een tevreden leven. Dat is ook belangrijk, hè? Kom jij veel tevreden mensen tegen? Nee. Weinig tevreden mensen, toch? Ze hebben altijd iets wat ze nog niet hebben. En allemaal maar jagen totdat ze dat... En sommigen in de wetenschap dat ze het nooit zullen krijgen ook. Dat is helemaal erg. Als je bijvoorbeeld al weet dat je iets niet kan bereiken... En je jaagt ernaar, je streeft ernaar... Nooit tevreden. Ik heb vroeger met een man gewerkt, dat was een eenvoudige man, die zei altijd tegen me, genoeg is meer dan veel. Dat is mooi. Genoeg is meer dan veel. Als je genoeg hebt, dan ben je tevreden. En in de ogen van sommige mensen heb je helemaal niet veel, maar dat maakt niet uit. Jij bent een tevreden mens. En als God door zijn geest in mijn hart woont, en ik rust en vrede, mag ik ben tevreden. Er is een oud lied, hè, dat zegt, ik ben tevreden eenvoudig te leven. Geen goud of zilver is mij toevertrouwd. Maar in de hemel. Daar heb ik een woning. Dat is tevreden. Kijk, dan maak je weer het verschil in de wereld. Dat zijn allemaal van die jachtige mensen. Het behalen en houden. Doe rustig. Ik ben tevreden. Nee, dat is niet bepaald door mijn bankrekening. Maar dat is de rust die God in me geeft. En dat ik de belofte heb dat ik niks tekort kom. Niet dat ik in een paleis woon, maar ik kom niks tekort. En ik heb eeuwig leven, er is een woning in de hemel. Die wordt voor mij voorbereid. Kijk, tevreden. Heerlijk, hè? Ontspannen, hè? Ik wil dat je komt tot een ontspannen geestelijk. Want dan is getuige ook meer ontspannen. Het is niet meer moeten, maar dan is het God door je heen laten werken. Het vierde kenmerk, of het belang is, zekerheid geeft ook uitzicht. Je hebt een rusthuis in Vlaardingen en dat heet uitzicht. Maar de vraag is hoeveel mensen van dat huis echt uitzicht hebben. Kijk, als jij leeft voor dit leven. En je zou morgen de boodschap krijgen, meneer, mevrouw, je bent ongeneeslijk ziek. En we kunnen niets meer voor u doen. Dan stort je leven in. Dan is het daar ook mee afgelopen. Want jij verwachtte het van dit leven. Jouw uitzicht strekt ongeveer tot je dood. Dat is jouw uitzicht. Maar weet je wat zo bijzonder is aan de geschiedenis van de verloren zoon? Toen de jongen thuis kwam. Toen begon ze feest te vieren. Hè? Weet je, er staat helemaal nergens dat dat ooit geëindigd is. Dat is één keer begonnen daar. Dat ging gewoon door tot een eeuwigheid. Kijk, dat is uitzicht. Een christen gaat ook niet dood. Die sterft niet. Die wordt over het lijden heen getild. Dat is iets anders. Begrijp je? Geweldig, hè? Geloofzekerheid. Dat geeft dus vreugde in je leven. Het geeft een vruchtbaar leven. Het geeft tevredenheid. Nou, dat springt eruit hoor, in deze maatschappij. En het geeft uitzicht. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. En daarom hoef ik in dit leven. Mijn motto is niet hebben, halen en houden. Ik ben hier maar een poosje. Hoe oud zou ik worden? Dit is investeren in straks. En ik hoop dat God straks één getuigenis over me geeft. En al geen goede en getrouwe dienstknecht. Ik heb eenmans publiek. Dat is mijn Vader in de hemel. Ik leef niet voor de massa. Ook niet voor de christelijke massa. Ik leef voor hem. En voor hem alleen. Een verlangen naar zijn komst in de lucht. Paulus die schreef zijn brieven. Ja, eerder in de verwachting dat hij hem zou ontmoeten in de lucht. Omdat hij zou sterven. Omdat hij zou overlijden. En dat was, heb je dat wel zo gelezen? Zijn verlangen naar zijn Heer was zo sterk. Dat hij zei, ik ga hem tegemoet in de lucht. Ga hem tegemoet in de lucht. En misschien zijn wij wel de generatie die het gaat meemaken. Wie zal het zeggen? Misschien zijn wij wel de laatste generatie. En gaan wij dat moment meemaken? De doden die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna de leven. Degene die levend achtergebleven zijn. Zo de Heer tegemoet in de lucht. Is dat uitzicht? Dat is toch uitzicht? Dat is een vrucht van geloofzekerheid. Dat je ook blij kan zijn over dat uitzicht. Want anders ben je weer vertwijfeld. Heb ik nou uitzicht of niet? Voel je wat ik duidelijk wil maken? Ik moet verder. Want hoe werkt God op nou? Want door de zondeval is er een kloof gekomen. En je weet, God heeft een verlossingsplan in Christus Jezus. Geopenbaard. De kloof overbrugd. Toegang tot de Vader. Tot het hart van de Vader. Door Jezus Christus. En nu zijn er drie dingen. Je kent het allemaal. In het boek staat het ook. Dat beeld van de locomotief met de wagonnetjes daarachter. Je kan het ook met personen uitleggen. Maar je hebt dus feiten, geloof en gevoel. Ik hoop dat je er nog even bij blijft. Dit is zo belangrijk. Moet je naar 1 Korinthe 15 gaan. Want hier gaat het in heel veel levens op mis. Wat we dus heel duidelijk moeten hebben. Willen we de vreugde ervaren, het uitzicht hebben. En echt het christenleven leven zoals God ze bedoeld heeft. Dan is het van belang dat we de feiten tot ons nemen. Wat zijn die feiten? 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. Zo mooi wat daar staat. Vind ik echt indrukwekkend. Daar schrijft Paulus, want ik heb ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. En dat vind ik zo mooi. Hè? Overeenkomstig de schriften. Dus hier is vervuld wat geprofeteerd is in het verleden. De schriften zijn vervuld. Het is een feit. Mooi is dat, hè? We staan achter de feiten. Christus is gestorven. Dan zegt vers 4. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is. En dan staat er ineens omhoog. Overeenkomstig de schriften. Dus ik verkondig je feiten. Feiten. Daar begint het mee. Geloof zeker. Dit zijn de feiten. We hebben een levende Heer. Dat is de enige reden dat ik hier sta. Echt. Een levende hoop. Een levende heiland. Nou, ik heb niks met doden goden. Dan kan je roepen, ze horen je niet. Maar wij hebben een levende Heer. Een levende heiland. Hier zijn de feiten. Volgende is, want dit is een locomotief, hè? De feiten. Het volgende is dat we die feiten gaan geloven. Paulus zegt in Romeinen 1. Dat voor degene die geloven, is het woord een kracht van God. Verder draait om. Je zegt, ik wil eerst ervaren dat het woord van God een kracht is en dan ga ik het geloven. Nee, we hebben de feiten. Paulus zegt, voor degene die de feiten geloven, ga je het woord van God als een kracht ervaren. Wat staat daar? Als dynamiet. Nou, is dat krachtig of niet? Dat zet je leven in beweging. Feiten. Ik geloof. Nou, wat is geloof? Daar moeten we even goed op letten, want wij gebruiken in het normale Nederlands het woord geloof op verschillende manieren. Je kan het op drie manieren gebruiken. De eerste plaats is dat we geloven wat iemand zegt waar is. We geloven iemand. Hij zegt nou, we geloven. Wat hij zegt is waar. Dat is het eerste. Het tweede is dat wij geloven in iemands kunnen, in zijn betrouwbaarheid. Dat je in die ander gelooft, in wat die kan. Begrijp je het verschil? En wat is nou Bijbelse geloven? Nou, dat is dus dat je niet alleen kennis neemt van die ander. Dat je niet alleen gelooft. Dat je niet alleen gelooft in de capaciteiten van Jezus, in zijn kwaliteiten. Maar omdat hij betrouwbaar is en hij capaciteiten heeft, met eerlijk gesproken, vertrouw ik me aan hem toe. Begrijp je de stapjes? Ik geloof dat wat iemand zegt waarheid is. Zo gebruiken wij het woord geloven. Ik geloof in iemand zijn kennis, zijn kunde. Daar vertrouw ik op. Maar wat ik naar de Bijbel zou geloven. Dat ik me ook vervolgens aan die persoon toevertrouw. Mooi is dat, hè? Zo spreekt de Bijbel over geloven. Dus je zult jezelf weggeven. Je helemaal overgeven aan die ander. Ja, wie is die ander? Dat is de betrouwbare. Jezus, de Zoon van God. En je moet het in die volgorde laten staan. En dan krijg je ook een gevoel. Als ik de feiten geloof, dan komt het gevoel er ook bij. Kijk, dan krijg ik een vreugdevol leven. Is er blijdschap in maat? Is er rust in maat? Is er vrede in maat? Feiten, geloof en gevoel. Haal dat niet door elkaar. Dus geloven is eenvoudig vanavond. Je zegt, is dat eenvoudig? Zo eenvoudig is het. Je kent het voorbeeld van Spurgeon, hè, de zondagsschoolmeester. Of niet? Die wilde ook wat uitleggen, die man. En er zaten wat kinderen voor hem. Die zondagsschoolmeester had een duur horloge om. Toen bood hij dat horloge aan. En er waren dus heel fatsoenlijke kinderen allemaal. En nee, meneer, dat doe ik niet. Dat is veel te gek. Dat doe ik niet, hè. Maar je mag het hebben. Nee, dat doe ik niet. En de een na de ander wees het af. En iedereen had zijn eigen reden. En dan zat een beetje een eenvoudig jongen aan het einde. Wij zouden zeggen, hij was een beetje simpel eigenlijk. En hij kreeg het aangeboden en hij begon te glimmen en hij pakte dat horloge. En hij bekeek het en het was zijn eigendom geworden. Waarom? Omdat hij iets wat hij aangeboden had gekregen, ook aangenomen had. En toen begon de verontwaardiging bij die anderen. Ja, meneer, als ik had geweten dat ik gemeend had, dan had ik het ook wel aangenomen. Dat is niet zo moeilijk. Ja, maar ik meen het ook. Alleen je gelooft in mijn aanbod niet. Is geloven zo eenvoudig? Zo eenvoudig is geloven. Wie het vanavond aanvaardt. Het offer van Jezus Christus. Zijn kruis, dood en opstanding. Wie dat aanneemt voor zijn eigen hart en leven. Omdat hij gezien heeft dat hij in zichzelf het leven niet heeft. Maar dat hij het aanbod van leven vanavond aangeboden krijgt. En misschien ben je voor de een wel te simpel. En de ander zegt, laat het nog maar eens even een beetje overwinteren. Want zo makkelijk gaat het niet. Ik zeg je vanavond, zo makkelijk gaat het. Of het gaat niet in je leven. Als je zo eenvoudig dat aanneemt. En zeg je, Heer Jezus. Ik heb totaal geen vertrouwen meer in mezelf. Maar ik aanvaard uw aanbod. Dan heb je vanavond leven ontvangen. Geloof je dat? Eenvoudig, hè? Maar zo eenvoudig is het. En we zijn ver afgeweken van de eenvoudigheid die in de Heer Jezus Christus is. En daarom hebben we boekenkasten vol over geloofszekerheid. Maar hier begint het leven. Op het moment dat ik de feiten aanvaard voor mezelf. En dat is een proces. Dat moet groeien. Maar het leven is er. En dan kan het gaan groeien. Ik moet gaan afronden. Ik heb nog veel te delen. Maar ik ga afsluiten. Het geloof richt zich op de Heer Jezus Christus. Wie hem ziet, die heeft leven. Die is genezen, toch? De slang in de woestijn. Misschien dat sommigen net even zo om de hoek uit de tent gekeken hebben. En hadden ze leven of niet? Misschien kropen ze wel van de pijn uit hun tent en konden ze net een blik opvangen van de slang. En ze hadden leven. Maar er waren er ook die weigerden. En die vonden het misschien veel te simpel, die verhoogde de slang. Het is voor de Joden erfenis. En voor de Grieken dwaasheid. Maar voor degene vanavond die geloven in het kruis van Jezus, is het de kracht Gods. Tot zaligheid. Je hebt maar één oog nodig, zou ik willen zeggen. Nog geen eens twee, maar wie hem ziet, ja, dan heb je in één keer genoeg aan Jezus. Maar nooit genoeg van Jezus. En daarna ben je de volgende keer weer natuurlijk. Dan zeg je, nou zie ik het. Leven. En ik wil dat het gaat groeien. Ik ben blij als mijn kinderen groeien. En als ik op het bureau kom, dan zeg ik, nou prachtig op de lijn. En heel veel gisteren, die houden de lijn in de gaten. Die blijven heel hun leven met de spelen lopen. Ik kom wel eens in de samenkomst, dan zeg ik, stel voor dat ik hier eruit loop met een babyflesje. Met melk en een speen aan. Ik loop naar buiten toe. En niemand zegt wat. Dan denk ik, ja, een beetje typisch van die man dat hij dat doet. Maar niemand durft wat te zeggen. Maar eigenlijk verklaren ze me voor gek, toch? En hoeveel mensen komen al jaren in de gemeente. En lopen nog steeds met een babyflesje, met een speen. Om wat melk te drinken. Maar nu je weet waar het leven te verkrijgen is. En je dat vanavond kan aanvaarden. Voor het eerst misschien van je leven. Dan begint het proces van groei. En dat is zo interessant. En ik zie er naar uit om je daarin mee te nemen. Want dit is pas het begin. Heer Jezus, leer me meer van u kennen. Ik wil worden zoals u bent. Is dat verlangen in je hart? En ik sluit af voor degene die misschien worstelen met hun zonde. Want de Bijbel zegt dat er maar één ding is. Één iets is wat scheiding maakt tussen God en jou. En dat zijn je zonden. Voor de rest is er niets wat scheiding hoeft te maken. En misschien zeg je, ik ben me bewust van mijn zonden. Maar ik heb ze nog nooit concreet beleden. Ja, ik ben zo'n globale zondaar. Hè? Als ik met mensen bid, dan zeg ik altijd, ik wil best met je bidden. Maar we gaan concrete dingen benoemen. Want als mijn zoontje iets fout gedaan heeft, dan zeg ik, wat heb je fout gedaan? Ja, ik deed dat niet goed. Nee, dat vraag ik niet. Wat deed je niet goed? Gewoon concreet maken. Kun je dat concreet gaan beleiden? Kun je dat concreet naar God brengen? En misschien zijn er wel dingen in je leven dat je zegt, nou dat hou ik verborgen. Dat is voor mezelf. En dat je toch maar worstelt met die geloofzekerheid. Misschien is het wel dat je niet eerlijk wil worden voor God vanavond. Dat je zegt, ik weet waar het op vast zit. Die boezemzonde in mijn leven. Ik zeg je vanavond, als je afstand daarvan doet en dat concreet aan God beleidt, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om jou die zonde te vergeven. En je vanavond de volle vreugde in je hart te geven. Maar ben je bereid om afstand te doen? En misschien zeg je, kom er niet uit. Dan sluit ik af met dit voorbeeld. Er was eens een jongen, die kwam uit een arm gezin. En die woonde in de winkelstraat. En die speelde altijd met de zoon van de bakker. En hij had nog meer vrienden in de buurt daar. En op een gegeven moment waren die jongens met een honkbalknuppel en een bal aan het slaan. Hij voelde wel aankomen, in de straat ging dat niet zo goed. Dus die bal die ging door de ruit van de bakkerij. En wie deed het? Dat jongetje uit dat arme gezin. Nou, je begrijpt hoe het gegaan is. Die jongens die renden weg. Niemand heeft het gezien, joh. Kom goed. En s'avonds kwamen ze thuis, kwam die jongen thuis. En toen zat er stevige bakker bij zijn vader op de bank. En die had ook altijd nood aan van die ruit. Dus ja, die jongen kwam een beetje beteuterd binnen. En hij voelde het gelijk, het is mis. Die bakker had me toch gezien. En dat, daar lag een prijs op tafel. Van dan kost dat niet uit. En die jongen voelde direct in zijn hart. Mijn vader die moet de eindjes aan elkaar knopen. En dan dit er nog bovenop. Dus hij voelde pijn. Verdriet in zijn hart. En toen zei zijn vader, bied je excuses aan de bakker. En dat deed hij. En de bakker zei, het is aan vader. Hier heb je de nood aan. Maar ja, toen is zijn vader nog. Dus hij, toen de bakker weg was naar zijn vader, zijn pa. Ik heb er zo ontzettend spijt van. Dat ik dat gedaan heb. Het ging spelende wijs. Maar ik weet dat u de eindjes aan elkaar moet knopen. Hij zei, jongen, het is je vergeven. Het is je van harte vergeven. En hij ging naar bed toe. Het bleef maar knagen en wroet in zijn hart, in zijn geweten. En de volgende ochtend kwam hij uit zijn bed. Hij ging weer naar zijn vader. En pa, even terugkomen op gisteren. Het doet me zo pijn. En echt, sorry dat ik het gedaan heb. Vergeef het me. Jongen, geen probleem, het is je vergeven. En toen kwam hij s'avonds voor de derde keer bij zijn vader. Weet je, beteuterd. En zijn vader voelde het al aan. En toen vertelde hij weer het verhaal. En toen werd zijn vader een beetje geïrriteerd. Toen zegt hij, jongen, Wat heb ik je nou al twee keer gezegd dat het je is vergeven? Je hebt het beleden. Maar weet je wat jouw probleem is? Niet dat je je zonde niet beleidt, maar dat je mijn vergeving niet aanvaardt. Ken je dat in je leven? Dat je nog nooit in je leven, hoe diep je ook weggezonken bent, de vergeving van God hebt aanvaard. En laat dat dan vanavond de laatste keer zijn geweest. Aanvaard Jezus in je leven. Niet alleen als je heiland, maar ook als je heer. Als de Kyrios, als de koning. Iets voor het zeggen heeft. Zoals die jongen moest aanvaarden. De vergeving van de vader. Zo wil God je vergeven. En ik zeg je dat ook. Die dorst heeft. Die komen en die wil. Die nemen van het water van het leven. Om niet. En je gaat vanavond als een vreugdevol christen naar huis. Waarom? Jezus gezien. En mijn hart is verblijfd. Ik heb zekerheid voor nu, voor morgen, tot in eeuwigheid. Dit is leven, toch?
Amen.
Amen. Amen. Zullen we een lied zingen?